benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De maritieme maakindustrie in ons land is van cruciaal belang voor ons land. Maar hoe kan de sector zijn strategische positie verder uitvergroten? Denk aan de concurrentie vanuit het Verre Oosten. Met die opdracht ging gezant Marja van Bijsterveld aan de slag. En dat besprak ik vorige week met Marja van Bijsterveld, tot voor kort speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie, en met Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Marine Technology, NMT.
Wat is het belang van deze sector? Waarom zou je als Rijk met je belastinggeld investeren in deze sector en met elkaar samen proberen dit vitaal te houden? Nou, die hebben gewoon aangegeven, kijk het naar de nationale vitale belangen van Nederland. Zijn er op 5 terreinen strategische belangen om deze sector niet te kunnen missen? En dat is logisch. Dit is de oudste sector van Nederland. Laten we eerlijk zijn. Water is altijd de grote uitdaging van Nederland geweest. Dus
niet zo makkelijk denken zoals we een beetje geneigd waren na het afscheid nemen van de industriepolitiek, wat in decennia gegaan is. Oh, ja. Laat maar weg, laat ze maar naar het buitenland. Ja. Wij doen wel weer andere dingen.
Nou ja, kijk, we geven er wel een extra dimensie aan. Want je zou kunnen zeggen in deze tijd, ach, banen genoeg, laat gaan. Vanuit de oude filosofie. Maar dit is gewoon industriebeleid 2.0. Het gaat hier niet primair om de banen. Het gaat hier om het nationale belang van Nederland. Dat is veiligheid, dat is droge voeten. Eigenlijk veiligheid op allerlei vlak. Dat hebben we eerst
onderzocht. Voor de herhaling even, maar inderdaad daarom dat hele RSC-verhaal gewoon weggooien. Want dat was inderdaad 1.0 en dat was toen in die tijd. Maar dat is totaal anders.
Ja, dat betrof dat niet alleen banen. Maar dit is echt dit gaat over veel breder. Dus die legitimatie is heel sterk en heel breed. Dus dat maakt, als Nederland kan je deze sector niet straffeloos laten verdwijnen.
En Marja van Bijsterveld en Roel de Graaf zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we beginnen met Fred Sengers. Dat is een bekende China-deskundige. Hij vraagt zich het volgende af. Hoe onveilig is het eigenlijk als binnenvaartschepen of baggervaartuigen uit het Verre Oosten komen, zelfs uit China? Voor marinevaartuigen, neem me niet kwalijk, is dat uiteraard anders. Maar die komen nu ook niet uit China en dat hoeft ook niet, zegt hij. Hoe zit dat precies?
Nou, ik denk op zich dat de onveiligheid van die schepen niet het punt is. Die schepen zijn op zich niet onveiliger. Kijk, wat ik wel hoorde, ik was met name in Groningen, sprak ik een aantal ondernemers en die zeiden, wij bestellen gewoon vooral hier. Dat is een krachtige cluster. Waarom? Omdat de kwaliteit beter is, uiteindelijk de onderhoudskosten lager zijn en we doen er gewoon langer mee met zo'n schip. Dus dat is een afweging. Maar wat is het kwetsbare van het bestellen al te zeer in China, is dat je uiteindelijk je eigen industrie uitholt. En dat zie je aan de cijfers. Ik vond ze buitengewoon verontrustend. Als je kijkt naar de commerciële schepen in Europa, het marktaandeel van 45% in 1980, nog maar heel kort geleden voor mijn gevoel, nu 4%. En Nederland 2,5% naar 0,5%.
En dan ben je ongeveer weggevaagd.
Ja, als je daarmee doorgaat, dan weet je wel waar je eindigt. Dat is uiteindelijk nul. En wat is dus gevaarlijk? Dat je denkt dat je ongestraft delen van je keten kan wegzetten zonder dat het in Nederland bij de rest van de keten wat doet. We weten per definitie, een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus we moeten zorgen dat alle schakels sterk zijn in ons land. En dat betekent dat je toch zoveel mogelijk in Nederland moet doen om die essentiële schepen, en dan noem ik baggerschepen, en dan noem ik de schepen die we nodig hebben om het in de Noordzee te kijken of daar dingen gebeuren die we niet willen dat er gebeuren rondom onze infrastructuur, de fregatten, noem maar op, al die dingen die relevant zijn voor Nederland, dat we die moeten kunnen blijven bouwen. En dat we niet achteraan in de rij staan straks als we ze echt nodig hebben.
En zijn we er al mee bezig? Want dat is een flinke oproep natuurlijk aan de sector om op deze manier er tegenaan te gaan, niet helemaal weg te vagen. Als je die percentages hoort, schrik je natuurlijk ook.
Dan schrik je het worst. Zeker. Ik hoorde vanmorgen wat 2023 orderintake heeft. De Europese scheepsbouw heeft 2% van de wereldwijde orderintake van nieuwbouwschepen. En de rest ligt in Azië. 2023, hè? Dus het gaat best slecht. Het grootste risico van schepen bestellen in China, en we hebben dat ook al gezien dat dat gebeurd is de afgelopen 20, 30 jaar, is dat je een hele flow van kennis daar eigenlijk naartoe brengt. Ze leren steeds meer, ze worden steeds beter. Schepen zijn ook niet per definitie slecht. Kwalitatieve onderdelen die erin zitten zijn
maar wel
niet
minder.
Nee, ze zijn vooral veel goedkoper. En,
maar even goed.
En laten we zeggen, ik weet dat de tweedehandswaarde is behoorlijk lager dan een Europees of een Nederlands gebouwd schip. Dus het speelt wel een rol. Maar ik zit niet in de handel van schepen, dus ik kan dat niet precies zeggen. Ik weet alleen dat het wel zeer gewaardeerd wordt in de tweedehandsmarkt als een schip in Europa is gebouwd. En zeker in Nederland. Dan heb je een goede positie om je schip weer goed onder te brengen.
Ja, daar betaal je wat meer, maar dan heb je ook daar betaal je niet voor niks meer voor.
Daar heb je ook wat, ja.
Maar het is ook, het is eigenlijk wat we zien is, eerst gaat het om de commerciële schepen, daar heb jij het over. Ja. En vervolgens zie je dat de complexere schepen erachteraan. En je hebt eigenlijk precies hetzelfde gezien met de auto's. Eerst waren het gewoon de eenvoudige, de grote series die China goed weet af te tikken. En vervolgens zie je dat eigenlijk nu China in de elektrische auto's voorop.
Vraag dat maar in Duitsland en we zien dat de gevolgen zijn.
Duitsland heeft in alle vriendelijkheid met de warme verbanden die men heeft daar. En het altijd maar respecteren daarvan. Ik denk dat we enorm moeten uitkijken. En kijk, weet je wat bijzonder is? We zijn gewoon buitengewoon naïef. Het is echt laissez-faire beleid.
De balans moraal en macht ook trouwens.
Ja, en ook gewoon laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Een AIVD waarschuwt daar natuurlijk ook voor. China is heel helder. Die hebben gewoon 10... lijnen, technologielijnen, waar ze gewoon nummer 1 willen worden. En daar zijn ze gewoon op aan het investeren. En we moeten straks over 5 à 10 jaar niet zeggen, hé, wat is daar gebeurd? Nee, we wisten het. En daarom is het gewoon onverdedigbaar en verbijsterend eigenlijk hoe we het laten lopen. En we zullen echt moeten investeren.
Aan Roel de Graaf?
Ja, ik kan alleen maar zeggen, China heeft in zijn maritieme industrie tussen 2010 en 2018 132 miljard US dollar gestoken. Dat is echt immens. We hebben het over een beetje geld voor innovatie. Gelukkig is dat fors opgekrikt in de sector.
Ja, goed, maar we zien het gebeuren. We kunnen niet zeggen, dat is achteraf. De waarschuwing wordt nu weer afgegeven.
Ja. Wordt weer afgegeven. Maar ja, goed, het is een sector die uit allerlei kleinere onderdelen bestaat. De reders hebben heel andere belangen dan de scheepswerven en de equipment suppliers. Iedereen heeft, elke groep heeft niet voor niets zijn eigen brancheorganisatie.
Er komt niet voor niks een regie op. Dus
het komt niet voor regie.
Geen regie? Het heet toch zo?
Het heet regie.
Maar het is het niet.
Ik denk dat de regie binnen de sector vooral bij ons zelf ligt, bij de industrie zelf. En dat het regiebureau vooral kijkt dat wat wij met z'n allen ondervinden en willen en aan ontwikkelingen, dat vooral in Den Haag goed verdeeld wordt.
Maar het is
iedereen
wel doordrongen dat we in een andere wereld leven en dat China een duidelijke koers vaart.
Dat weet de hele sector. En die maken hun eigen afwegingen als ondernemingen. Van moet ik wel dit in China bestellen of moet ik mijn product wel in China gaan verkopen? He, innovatieve scheepsequipment wordt in China wordt door China graag gekocht. Maar de kennis wordt heel snel opgebouwd. En we raken ook dat op termijn kwijt. Ik roep al een aantal jaren. Joh, eerst zijn de scheepbouwers de klos. Dan de toeleveranciers. En als we dan nog zo doorgaan, dan krijgen de reders ook een tik. En je ziet nu al dat de reders beconcurreerd worden door Chinese rederijen. Als het gaat om baggerschepen is dat gewoon het geval. Want ze bieden aan op Europese baggerwerk. En dat is toch lastig.
De tijd van naïviteit is dus hoe dan ook voorbij.
Die is wel voorbij.
Kijk, wat ik wel mooi vind. Ik heb heel veel waardering voor de 3 bewindspersonen. Ook voor de minister van Economische Zaken. Ik merk ook bij het ministerie van Economische Zaken dat daar echt toch wel het bewustzijn groeit.
Hè,
ook eigenlijk zegt van, hey, dit zou een blauwdruk kunnen zijn voor ons nieuwe industriebeleid 2.0. Ze hebben ook mede vorm gegeven aan de agenda. Zijn heel intensief betrokken geweest.
Ja, maar demissionair.
Dat is dan heeft soms ook zo'n voordelen. Omdat ze toch een aantal zaken konden eigenlijk die binnen het ministerie zelf afgewikkeld kunnen worden. Hè. Zo'n Rijksregiebureau, het aanstellen van een gezant. Hup, dat is eigenlijk gelijk gewoon, daar is de klap op gegeven. En het gebeurt op dit moment. Ik begrijp ook dat binnen het ministerie industrie gewoon een sterkere positie weer krijgt. Ook binnen het directoraat-generaal. Dus ik ga er wel van uit dat er volgende slagen gemaakt gaan worden op dit vlak. En we zullen wel moeten. Kijk, cijfers liegen niet. En deze cijfers zijn zo imponerend en zo verbijsterend ook. Dat ik echt hoop dat iedereen wakker wordt. Ook de politiek. Maar goed, nogmaals, ook in de Kamer is er echt wel meer besef gekomen de laatste jaren. Maar we zullen ook tempo moeten maken. Er zal echt daadkracht moeten zijn.
We hebben bij de strategen gelukkig ook een paar hele goede vragenstelders die altijd luisteren. En die komen altijd met scherpe vragen. Let op, de ene is handige Harry. En zijn vraag: de Noordzee ligt vol met kabels voor stroom en data. En dat worden er binnenkort meer, mocht de vergroening doorgaan. Kunnen Nederlandse schepen deze beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld Rusland? En daarbovenop is zo'n indringer te detecteren voordat het te laat is. Maar eerst kunnen de Nederlandse schepen die beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld Rusland. Roel de Graaf.
Ja, ik denk, kijk, ik ben geen veiligheidsdeskundige. Laat staan dat ik iets weet van de defensie.
Ja, maar wel de brede blik natuurlijk. Hè?
Maar wij kunnen wel de equipment leveren die dat kan. Hè? Dus de innovaties die in Europa, vooral in Nederland, over de afgelopen jaren zijn gebeurd en in een verhoogd tempo doorgaan. Die gaan opleveren dat wij dat wel degelijk kunnen bestrijden.
En zo'n indringer die is dus ook te detecteren voordat het te laat is. Want ook al ben je geen kenner, dit wil je toch wel weten. Dit moet de hele sector gewoon weten.
Nou, dit specifieke vraag die ligt eigenlijk bij de Koninklijke Marine. Die zouden dat moeten beantwoorden. Maar ik heb de indruk dat de Koninklijke Marine, nee, dat weet ik wel zeker, zeer ingenomen is met de kennis in de sector en daar ook graag gebruik van maakt.
Nou, u heeft gesproken, mevrouw van Bijsterveld, met Defensie, maar ook met de AIVD. Ik bedoel, dit is hier, hoeven we ons geen zorgen over te maken?
Dit is in ieder geval een van de dingen die maakt dat we zeggen, we kunnen die sector niet missen. En een van de koploperprojecten is ook Smart Maritime. En dat zijn bijvoorbeeld ook het idee van de ontwikkeling van autonome schepen die gewoon eigenlijk steeds zullen inspecteren rondom de Noordzee, in de Noordzee. Wat is er gaande? Want nu is dat eigenlijk heel bescheiden nog in Nederland. En dat is heel kwetsbaar. En dat moet gewoon geïntensiveerd worden. Dat is gewoon nodig in een tijd van zulke grote geopolitieke spanningen. Daar hoort dit bij, ja.
Dan de andere vragensteller is Jochem. Die vraagt, is het haalbaar om naar Chinees en Zuid-Koreaans model ook commerciële vrachtschepen zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn voor vervoer van NAVO-landmachtmateriaal, of zijn hier juist beperkende factoren?
Ik denk dat Roel het nog beter, maar we kennen wel dual-use schepen. En die zowel voor de civiele als voor de marine benut worden. Maar kijk ook even naar jou.
Ja, die zijn er wel. Maar dat is toch beperkt. In Nederland is het in ieder geval beperkt. In China
dat zou handig zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, twee keer te gebruiken.
Ja, nou, in China is de vereiste. Er mag een Chinese reder kan wel een schip in China bestellen. Maar die moet wel van tevoren daar toestemming voor hebben. En die moet ook wel zorgen dat dat er dual use mogelijk is voor dat schip.
Zouden we in Nederland, in Nederland ook die kant op moeten?
Ja, wellicht. Het was common practice, hè? Rond en na de Tweede Wereldoorlog dat schepen inderdaad dual use hadden. En we zijn dat een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ik zou zo als scheepbouwer niet weten welke schepen daar op dit moment nog voor geschikt zijn. Maar het is een logische vraag. Wij zouden aan die ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren.
Het heeft natuurlijk vooral een militaire achtergrond. Ja. Dat je gewoon, als het nodig is, al je schepen, ook de civiele, in kunt zetten voor. Dat is eigenlijk meer een defensievraagstuk. Ja. Dan een sectorvraagstuk.
Ja. En daarboven, bovenop, Chinezen kunnen dat makkelijker regelen dan wij natuurlijk. Hoe dan ook. Hebben een ander model. En dat model willen wij dan niet.
En zij willen ook militair natuurlijk gewoon nummer 1 van de wereld zijn worden.
Ja. En daar zijn ze hard mee bezig. Ja.
Als we het algemeen bekijken, onze maritieme maakindustrie wil een paar mensen weten. Is die eigenlijk het beste? Waar is die het beste in en waar is die het slechtste in? Dat zijn altijd makkelijke vragen, lijkt het. Want je moet er heel genuanceerd 20, 30 uithalen. Maar als je iets pikt,
nou ja, ik denk dan aan onze creativiteit en innovativiteit. Dat is überhaupt de basis waarom we nog steeds bestaan. Hè? Waarom we nog niet weggevaagd zijn de afgelopen 30, 40 jaar.
Ja.
En dat zie je dus vooral terug in het maken van one-offs. Een one-off betekent dat je maar één schip ontwerpt. Je hebt één klant met één specifiek doel. Wordt één specifiek schip voor ontworpen en gebouwd. En wij kunnen dat in een recordtijd. En wij zijn helemaal handig. Wij zijn in staat als Nederlandse werven om al te beginnen met bouwen voordat het ontwerp helemaal klaar is.
En waar zijn we echt heel slecht in? Dat kunnen we gewoon niet.
Nou ja, wat hier minder ontwikkeld is, met uitzondering van Noord-Nederland, is het seriebouwen. Maar dat heeft ook met de kosten te maken. Dus als een schip heel bijzonder is en die kost wat extra, dan is het makkelijker om hem in Nederland onder te brengen dan dat je een serie die op de internationale markt moet concurreren om die serie onder te brengen. Ja, dus ik denk het bouwen van serie. En misschien, ik persoonlijk vind, en dat komt ook in het sectoragenda naar voren heel duidelijk, maar je heeft het ook gezegd, het is de samenwerking tussen partijen in de sector. Want het is toch iedereen, en dat is ook logisch, hè? Iedereen werkt daar voor zijn eigen belang, denkt over zijn eigen toekomst na en over de schepen die hij wil of kan of moet gaan bouwen. Ja, dat, Samenwerken is key, denk ik.
Maar dat geldt op heel veel sectoren. Dat is een grote strijd sowieso in het hele land. Algemeen belang of eigen belang. Maar hier moet hoe dan ook het algemeen belang dicteren.
Wat mij betreft wel.
Ja, en eigenlijk uiteindelijk ook langetermijn eigen belang. He, je kan voor
wel begrepen eigen belang.
Wel begrepen langetermijn eigen belang. Ik begrijp heel veel reders die zeggen, jongens, ik doe het nu voor de korte termijn, want ik red het niet. Maar als straks hun zonen en dochters, kleinzonen en dochters, achterkleinkinderen, dat bedrijf nog, want het zijn veel prachtige familiebedrijven, wat dat betreft is het echt super Hollands glorie.
Dus op lange termijn gericht ook.
Ja, je moet ook op die lange termijn denken, want uiteindelijk als je blijft bestellen buitengaats, dan weet je gewoon, dat zie je gebeuren, daarmee ondermijn je uiteindelijk op de lange termijn die sector waar je zelf afhankelijk van bent. Dus ik denk dat zowel Rijk als sector zelf echt gewoon die lange termijn veel scherper voor ogen moeten
hebben. Er is nog één vraag, die is van verschillende kanten binnengekomen. Die hebben we een beetje als volgt geformuleerd. Kunnen wij anderen net zo afhankelijk maken van onze industrie als andere landen nu bij ons doen, zoals China? Dus dat gaat echt over machtspolitiek.
Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je koploper blijft. En dat is ook eigenlijk de gedachte achter die koploperprojecten. Dat is ook het eigenlijk dat we richting het Rijk gezegd hebben van, let op, hier liggen gewoon kansen. Kijk, op het moment dat wij investeren bijvoorbeeld in wind op zee, in robotisering, om het te versnellen. We hebben prachtige bedrijven die daar iets mee kunnen betekenen. Dan is het misschien op de eerste termijn, geef je een steun in de rug om dat van de kant af te duwen. Maar in die end betekent dat je gewoon een verdienmodel hebt voor dat deel van de sector, omdat je koploper bent. En in alle landen, all over the world, gaan grote investeringen plaatsvinden de komende jaren in verduurzaming, in nieuwe schepen. En als je dan de beste bent, ja, dan ben je gewoon ijzersterk. En Nederland, wat Roel de Graaf net zei, is gewoon waar. Waarom zijn we er nog? Omdat we gewoon zoveel kennis en know-how hebben. Maar dat moeten we in de benen houden. En we moeten zorgen dat we koploper blijven.
En koploper in een topsector. Zoals we weten zijn er veel topsectoren. De ene topsector is de andere niet. Maar er is een echte topsector met hoofdletters.
Nou, dat zeker. En heel bijzonder. Een aantal jaren geleden is die vanuit een soort verlegenheid is die ergens ondergebracht. Het is eigenlijk echt te gek voor woorden. Ja. Maar deze topsector is eigenlijk de eerste echte industriële sector van Nederland. En die moeten we dus naar de toekomst toe overeind willen houden. Omdat wij een waterland zijn.
Nou, de Graaf, daar kun je niet overheen, denk ik. Hè?
Nee, ik vind het geweldig om te horen. Het is ook waar. En het was juist daarom en juist je enthousiasme waarmee je dit hebt opgepakt. Heeft een hele prima samenwerking en een prima sectoragenda opgeleverd. Daar ben ik erg blij mee, ik kan niet anders zeggen.
Dat was wederzijds.
Hartelijk dank, Marja van Bijzenveld. Tot voor kort speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie en Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Marine Technology, NMT. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.